Ga naar Exodus hoofdstuk 14 en dat gaan we met elkaar lezen. Vanaf vers 1. De Heere sprak tot Mozes. Zeg tot de Israëlieten dat zij teruggaan en zich legeren voor Pi-Hagiroth, tussen Migdol en de zee. Recht tegenover Baal-Sefon zult gij u legeren aan de zee. Dan zal Farao van de Israëlieten denken, ze zijn in het land verdwaald, de woestijn heeft hun de weg versperd. En ik zal het hart van Farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal ik mij aan Farao en aan zijn hele legermacht verheerlijken, en de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben. En zij deden al zo. Toen aan de koning van Egypte bericht werd dat het volk gevlucht was, veranderde de gezindheid van Farao en van zijn dienaren ten aanzien van het volk, en ze zeiden, wat hebben we gedaan, dat we Israël uit onze dienst hebben ontslagen? Daarop spande hij zijn wagen aan en nam zijn volk met zich. Hij nam 600 uitgelezen wagens, ja al de wagens van Egypte, alle volledig bemand. Zo verhardde de Heer het hart van Farao, de koning van Egypte, zodat hij de Israëlieten achtervolgde. Maar de Israëlieten zetten hun uittocht voort door een verheven hand geleid. De Egyptenaren nu, al de paarden en wagens van Farao, zijn ruiters en zijn legermacht, achtervolgden hen en haalden hen in, terwijl zij gelegerd waren aan de zee bij Pi-Hagiroth tegenover Baal-Sefon. Toen Farao naderbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op en zie, de Egyptenaren rukten achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en schreeuwden tot de Heere en ze zeiden tot Mozes, waren er soms geen graven in Egypte, dat gij ons hebt meegenomen om te sterven in de woestijn? Wat hebt gij ons aangedaan door ons uit Egypte te leiden? Hebben wij u dit al niet gezegd in Egypte? Laat ons met rust en laten wij de Egyptenaren dienen. Want wij kunnen beter de Egyptenaren dienen dan in de woestijn sterven. Maar Mozes zeide tot het volk, vrees niet. Houd stand, dan zult gij de verlossing des Heren zien, die hij u heden bereiden zal, want de Egyptenaren die gij heden gezien hebt, zult gij nimmer meer zien. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Toen zeide de Heere tot Mozes, wat roept gij zo luid tot mij? Zeg tot de Israëlieten dat ze opbreken. En gij hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en splijt haar. Dan zullen de Israëlieten midden door de zee kunnen gaan op het droge. Maar zie, ik zal het hart de Egyptenaren verharden, zodat zij hen achterna zullen trekken. En ik zal mij verheerlijken aan Farao en aan zijn gehele legermacht, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. En de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben, doordat ik mij verheerlijken zal aan Farao, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. Toen verliet de engel Gods, die voor het leger van Israël uitging, zijn plaats en ging achter hen aan. Ook verliet de wolkolom haar plaats aan hun spits en ging achter hen staan. Zo kwam zij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten in. En de wolk was duisternis, maar tegelijk verlichtte zij de nacht, zodat de een de ander niet kon naderen de gehele nacht. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de Heere deed de zee de gehele nacht door een sterke oostenwind wegvloeien, maakte haar droog, en de wateren werden gespleten. Zo gingen de Israëlieten in het midden der zee op het droge, terwijl rechts en links de wateren voor hen waren als een muur. En de Egyptenaren vervolgden hen en kwamen achter hen aan alle paarden van Farao, zijn wagens en zijn ruiters, midden in de zee. Toen dan in de morgen waken, schouwde de Heere in vuurkolom en wolk naar het leger der Egyptenaren en bracht het leger der Egyptenaren in verwarring. Hij deed de wielen van hun wagens wegglijden en met moeite voortrijden, zodat de Egyptenaren zeiden, laten we vluchten voor de Israëlieten, want de Heere strijdt voor hen tegen Egypte. Toen zeide de Heere tot Mozes, strek uw hand uit over de zee, opdat de wateren terugvloeien over de Egyptenaren, over hun wagens en ruiters. En Mozes strekte zijn hand uit over de zee, en tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug in haar bedding, terwijl de Egyptenaren haar tegemoet vluchtten. Zo dreef de Heere de Egyptenaren midden in de zee. De wateren vloeiden terug en bedekten de wagens en de ruiters van de gehele legermacht van Farao, die hen in de zee achterna getrokken waren. Er bleef van hen niet één over. Maar de Israëlieten gingen op, het droog midden door de zee, en de wateren waren hun rechts en links als een muur. Zo verloste de Heeren op die dag de Israëlieten uit de macht der Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood op de oever der zee liggen. Toen zag Israël welke machtige daad de Heere tegen Egypte gedaan had. En het volk vreesde de Heere. En ze loofden in de Heere en in Mozes zijn knecht. Toen zong Mozes met de Israëlieten de Heere dit lied. En ze zeiden, ik wil de Heere zingen, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiters stortte hij in de zee. En dan krijg je dat hele lied en dan slaan we voor de tijdswille even over, en dan lezen we nog vers 19. Toen Farao spaarden met zijn wagenen en ruiters in de zee gekomen waren, deed de Heere de wateren der zee over hen terugvloeien. Maar de Israëlieten gingen op het droge midden door de zee. Toen nam Mirjam de profetes, de zuster van Aaron, de tamboerijn in haar hand, en alle vrouwen gingen achter haar aan met tamboerijnen en in rijdansen. En Mirjam zong hun ten antwoord, zingt de Heere, want hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Tja, dat is nogal een gebeurtenis. En het eindigt ongelooflijk triomfantelijk met rijdansen en tamboerijnen en noem maar op. En liederen die worden gezongen aan de andere kant van de Schelfzee, de Rode Zee. Ja, het is een enorme gebeurtenis in de geschiedenis van Israël. En deze geschiedenis die we gelezen hebben, zo uitgebreid, is heel belangrijk. Want die geschiedenis wordt ettelijke malen in de Bijbel aangehaald. Zowel in de profetieën, als ook in de psalmen, als ook zelfs in het Nieuwe Testament. Natuurlijk is het zo dat deze geweldige gebeurtenis door de moderne bijbelgeleerden enorm wordt bekritiseerd. Misschien kent u wel, heeft u wel eens een keer dat grapje gehoord van die moderne theoloog en die bijbelstudent die daar zat in de trein. Kent u dat verhaal? Nee, u kent dat verhaal niet. Nou, er zat een moderne theoloog, die zat in de trein, in een coupé. En een bijbelschoolstudent, die zat erbij. En die kende nog niet zo de Bijbel. En die las in de Bijbel Exodus 14. Hetzelfde verhaal wat wij hier hebben gelezen. En die bijbelschoolstudent, die zei opeens, halleluja, prijs de Heer. En die moderne theoloog, die zat tegenover hem. En die zegt, joh, wat is er aan de hand? Nou, zegt hij, ik lees net Exodus 14. Het is toch geweldig dat de Heere voor Israël zo'n enorme overwinning bereidde. En dat heel die legermacht van Egypte ten onder ging. En dat zij werden bevrijd. En zo die doortocht, hè, door die Rode Zee. Nou, zei die moderne theoloog, daar moet je nou niet zo zwaar aan tillen hoor, aan dat verhaal. Want we zijn er inmiddels achter dat dat helemaal niet kan. Want, dat zou dan een wonder zijn geweest, maar nee, wij hebben nagegaan en dat is ook wetenschappelijk aangetoond in de tijd van Israël en die tijd van de farao, toen was er helemaal geen zee. Ja, er was wel water, maar dat water stond heel laag. Op zijn hoogst zou het misschien zo'n 10 centimeter zijn geweest, dus die Joden konden daar makkelijk doorheen wandelen van de ene kant naar de andere kant. Er stond nooit meer dan 10 centimeter water in die tijd, in die Rode Zee, in die Schelfzee. Nou, die bijbelschoolstudent, die werd er heel triest van. Die zat een beetje voor zich uit te staren. Maar toch, ongeveer 5 minuten, 10 minuten daarna, opeens roept die Bijbelse student weer. Halleluja, prijs de Heer. Zegt die moderne theoloog, wat nu weer? Nou, zegt hij, is toch geweldig dat de Heere God in staat is om een heel leger van Egypte te laten verdrinken in 10 centimeter water. Het geeft maar aan hoe ze soms met zo'n verhaal omspringen. En dat je het van verschillende kanten dan kan bezien. Maar het is en blijft een geweldig wonder die doortocht door de Rode Zee. En spreekt natuurlijk iedereen aan. Het heeft ook Hollywood aangesproken. Wie heeft niet de film gezien? De 10 geboden met Charlton Heston in de hoofdrollen. En dat ze dat uitgebeeld hebben hoe dat leger van Farao het volk Egypte achterna zat. En hoe ze daar door de Rode Zee gingen. En hoe Mozes weer, toen ze aan de andere kant gekomen waren, zijn staf en zijn hand uitstrekte over de zee en die wateren terugvloeiden. Hè? Dat is spektakel. Hè? En daar weten ze in Hollywood niet anders hoe goed ze dat kunnen uitbeelden. Het is ook een enorme gebeurtenis. En het dient ook een enorme gebeurtenis te zijn voor ons. Het was in ieder geval een enorme indruk liet het achter. Niet alleen op de mens van vandaag, maar ook bijvoorbeeld op de omringende volkeren. Want je leest in Jozua, hoofdstuk 2, als die verspieders daar in Jericho komen, dan wordt daar gezegd in Jozua 2 vers 10, want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen gij uittoogt uit Egypte, en wat gij gedaan hebt aan de beide koningen der Amorieten aan de overzijde van de Jordaan, Sichon en Og, die gij met de ban geslagen hebt. Toen wij, en dat zijn de mensen van Jericho, de Kaananieten, toen wij dat hoorden, versmolt ons hart. En vanwege u bleef bij niemand meer enige moed over, want de Heere uw God is een God in de hemel boven en op de aarde beneden. Ja. Het maakte een enorme indruk op de volkeren, de omringende volkeren van Israël in die dagen. Het mag ook een enorme indruk maken op ons, want wat we hier zien is een aanschouwelijke les. Een aanschouwelijke typologische les eigenlijk. Hoe Christus door zijn dood, want die Rode Zee, die Schelfzee is eigenlijk een beeld van zijn dood. Dat zullen we vanavond nog wel verder zien. Hoe Christus door zijn dood hem die de macht over de dood had, onttroonde, teniet deed. Want we moeten wel beseffen, Farao is eigenlijk een type van Satan. Net zo goed, die Rode Zee een type is van de dood. En eigenlijk geeft die Rode Zee de grenslijn aan, de markering aan, waar toch Farao nog macht heeft. Geeft ook de grens aan waarin Satan nog macht heeft in feite over de mens. En heel wonderlijk is dat als een gelovige verlost wordt uit Egypteland en hij van het paaslam gegeten heeft en hij daadwerkelijk in het geloof uittrekt, Egypte de wereld en de zonde in feite achter zich laat en luistert naar de Heer Jezus Christus en hem gaat volgen en door de wolkolom en door de engel Gods wordt geleid, dat hij toch nog, als hij in Egypte, nog op die rand van Egypte blijft, dat hij toch nog staat onder de macht van Farao, de macht van Satan, die toch altijd nog een aanknopingspunt vindt bij ons in die oude mens. Om te attackeren ons en ons te wijzen op onze persoonlijke zonde. En die oude mens, dat oude vlees, dat luistert altijd weer in feite naar het land Egypte. Verlangt ook altijd terug naar die vleespotten van Egypte. Naar de ui, naar de knoflook. Alles wat de wereld biedt. En dat kan als we in ons leven niet de ervaring meemaken persoonlijk van de dode zee. Van de Rode Zee. Dat we echt die Rode Zee doorgaan. Die Schelfzee doorgaan. Dat er een verandering in ons leven plaatsvindt. dat we, net als de Israëlieten, door het geloof daardoorheen gaan en aan de andere kant daarvan komen, ja, dan is het nog steeds zo dat we ons bevinden in dat gebied waar Farao heerst, waar Satan heerst. Maar dit verhaal laat wel zien dat Farao een overwonnen vijand is. Dat ook Satan een overwonnen vijand is door Jezus Christus. Die voor ons leed en stierf, die zelf als eerst als ware die rode zee, de dood is doorgegaan en onvergankelijk leven aan het licht bracht. Die hem die de macht over de dood had, zo zegt Hebreeën 2, teniet gedaan heeft. En dat hij nu in het bezit is in feite van de sleutels van het dodenrijk en de dood. En je ziet het ook dat hier in feite die Egyptenaren, die hele legermacht, aanspoelt aan het eind van dit verhaal, aan de oever van de zee. Verder is het natuurlijk ook een aanschouwelijke profetische les. Niet alleen een typologische les, het is ook een aanschouwelijke profetische les. Want het laat zien hoe de gebeurtenissen ten aanzien van Israël zich zullen herhalen in de toekomst. En in feite wordt ons hier in deze hele geschiedenis een blik gegund hoe eigenlijk het grotere wereldgebeuren van Gods kant bezien, vanuit de hemel bezien, eigenlijk plaatsvindt achter de schermen. Wat zich nog zal uitstrekken in de toekomst, want Israël zal op een soortgelijke wijze, zoals hier in Exodus 14, ook op de soortgelijke wijze in de toekomst in de problemen komen in deze wereld. En ook worden uitgeleid, ook worden verlost. En als je het Bijbelboek Openbaring hiernaast legt, dan zijn er heel wat parallellen te trekken. En in de laatste plaats is het ook een aanschouwelijke les voor ons, een geestelijke les. Niet alleen een typologische les die wijst op Christus, niet alleen een profetische les die wijst op de toekomst van Israël, maar ook een aanschouwelijke les in genade, hoe nadat wij verlost zijn geworden van Egypte, hoe wij kunnen gaan leven in de overwinning. Hoe wij overwinningsleven, hoe we daarin kunnen gaan staan. En laten we maar met dat laatste beginnen, want dat is denk ik voor ons hier en nu het belangrijkste. Hij begint natuurlijk die hele geschiedenis in vers 1. Exodus 14 vers 1. De Heere sprak tot Mozes, zeg tot de Israëlieten dat zij teruggaan en zich legeren voor Pihahiroth tussen Migdol en de zee. Recht tegenover Baal Zephon zult gij u legeren aan de zee. Ja, dat is toch iets moeilijks voor ons om te lezen. Je bent samen met de Heer op weg gegaan. En de Heer laat je wel zwenken, want hij heeft blijkbaar toch een bedoeling. Want we hebben gelezen en overdacht de voorgaande keer in Exodus 13. Dat toen in vers 17 daar stond, toen Farao het volk had laten gaan, leidde God hen niet op de weg naar het land der Filistijnen, hoewel deze de naaste was. Want God zei, het volk mocht eens berouw krijgen wanneer zij in strijd gewikkeld werden en naar Egypte terugkeren. Daarom liet God het volk zwenken de woestijnweg op naar de Schelfzee. De woestijnweg gaan ze op. Nou, die woestijnweg die gaat dan helemaal naar het zuiden. En die mondt dan uit bij de Sinaï. En zou je denken, nou oké, God die behoedt Israël ervoor dat ze niet in Gaza direct terechtkomen, dat ze de Middellandse zeelijn volgen en dat ze direct in strijd verwikkeld raken met de Filistijnen. Daartoe zijn ze nog niet geestelijk volwassen genoeg voor. Daarvoor is hun geloof nog niet vergroeid. Nog niet gegroeid. Het zijn eigenlijk pas behouden mensen die net verlost zijn uit Egypteland. Het is heel goed dat de Heere hun eerst leidt naar de Sinaï, waar het verbond met Israël wordt gesloten, waar de tabernakel wordt gebouwd enzovoort. Waar ze allerlei geestelijke lessen leren in de woestijn voordat ze pas komen bij het land Canaan. Maar terwijl je dan op weg bent als verloste met de Heer, dan zegt de Heer opeens, en nou gaan we terug. Nou gaan we terug. Ja, nou gaan we terug. Vers 1. Zeg tot de Israëlieten dat ze teruggaan. Zeg, ja, maar we moeten niet teruggaan. We moeten voortgaan. Nee, je moet teruggaan. En je moest je legeren voor Pi Hagirot tussen Migdol en de zee, recht tegenover Baal Sefon. Nou weet u wel dat als er Bijbelse namen worden genoemd, gewoon namen in de Bijbel, dan zijn ze altijd opgeschreven met een bedoeling. Niets in de Bijbel is zonder enige bedoeling. Daar zit altijd een betekenis achter. Nou, Pi Hagirot, dat betekent poort van de vrijheid. En het is ook zo, ze zijn bevrijd van de slavernij. Ze zijn bevrijd van de slavernij der zonden. Om het maar in een geestelijk beeld door te trekken, want dat is eigenlijk het beeld. Hè? Ze zijn bevrijd van de slavernij van Egypte. De slavernij van de zonde, daar zijn ze vrij van. Het is ook een poort der vrijheid. En de Heere wil bewijzen dat ze echt vrij zijn. Maar zijn wij echt vrij? Zijn ze echt vrij? Ze bevinden zich eigenlijk nog in Egypteland. Als ze echt vrij willen zijn, dan zullen ze straks door die Rode Zee moeten trekken. Op basis van geloof naar de andere kant. Dan pas zijn ze echt vrij. Dan pas ervaren ze dat ze echt vrij zijn van de slavernij der zonde. En vrij zijn van Satan die hun als ware attaqueert. Dan pas ervaren ze meer dan overwinnaar zijn. En dat niets meer hun kan scheiden van Christus en van zijn liefde. Ook Satan niet. Migdol, dat betekent fort. Burcht. En de Heer wil bewijzen dat hij een burcht is. Een vaste rots. Een vesting is. He, zoals Martin Luther daarover zong. Een burcht, een fort, een vesting. Baal Sefon betekent Heer van het Noorden. En als je dat gaat onderzoeken in de Bijbel, dat gaan we nu niet doen, dat voert veel te ver. Maar al die teksten die over het Noorden gaan en over de Heer van het Noorden, dat wil altijd zeggen dat vanuit het Noorden het oordeel komt. De Heer komt en de Heer oordeelt. Het oordeel des Heren, daar wijst dat op. En het oordeel des Heren hier komt. Over Farao. En over zijn gehele legermacht. En dan gaan ze terug. En ze zijn eigenlijk sitting ducks, om zo maar te zeggen. Ze worden zo neergezet door de Heere, dat de Heere zegt, kijk eens Farao, zie je ze wel? Nou vergrijp je er maar aan. Dat is eigenlijk wat de Heere doet. De Heere zet ze onbeschermd zomaar neer, dat Farao denkt, ze zitten in de val. En dat denkt hij ook. Staat er ook achter vers 2. Dan zal Farao van de Israëlieten denken. Ze zijn in het land verdwaald. De woestijn heeft hun de weg versperd. Ik kan ze zo weer terugbrengen in de slavernij. Ik kan ze zo overwinnen. Een kolfje naar mijn hand. En ik zal het hart van de Farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Want wat wil de Heere doen? Staat erachter, staat erbij. Dan zal ik mij aan Farao en aan zijn gehele legermacht verheerlijken. En de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben. Het is alles met een bedoeling. De Heere wil zich verheerlijken aan Farao. Dat wordt in het hoofdstuk nog meer herhaald. Hè? Hij wil zich verheerlijken aan Farao. Wat eigenlijk een type is van Satan. En hij wil zich verheerlijken aan zijn gehele legermacht. Dat is wat God wil. En straks in de eindtijd, als Israël weer tot geloof komt, als ze niet zoals nu Lo-Ami zullen zijn, maar weer Ami zullen zijn, en de Heere gaan verwachten, dan worden ze daar in het Midden-Oosten neergezet op eenzelfde situatie. Het zijn sitting ducks. En ook zegt de Heer tegen Satan, vergrijp je er maar aan. Kijk. En eigenlijk wat hier met Farao geschiet, en wat hij gaat denken, dat zal Satan ook denken, de draak in Openbaring. En ook in Openbaring probeert de draak zich te vergrijpen aan die vrouw die er is in de woestijn. En ook al zijn trawanten, wat ik zo mooi vind van Exodus is, al die trawanten zijn buitenspel. Die hele legermacht van Israël is steeds buitenspel gebleven. Al die 10 plagen zijn over Egypteland gekomen. Er is geen één plaag geweest die het leger van Israël, die het leger van Egypte heeft geraakt. En het was een machtig leger. Het was bijna een onaantastbaar leger in die dagen. Farao was de wereldbeheerser. Zoals misschien in deze dagen de Amerikanen denken dat ze de wereldbeheersers zijn. Met een enorme legermacht. Zo moet u zich dat maar even voorstellen. Een enorme legermacht. Maar die waren nog nooit in aanraking eigenlijk geweest met de Heer. En eigenlijk als je in het grotere verband kijkt, dan zie je wel Satan. Maar dan lees je ook in de Bijbel over de geestelijke boosheden in de lucht. De wereldbeheersers van deze duisternis. Machten, krachten, heerschappijen. Ook daar. En die blijven allemaal in dat rijk der duisternis. In feite lijkt het wel buiten schot. Maar dat is niet zo. Als je dat scherm zou wegtrekken aan het grotere wereldgebeuren, dan zie je dat God de mens gebruikt en met nadruk Israël gebruikt in de eindtijd om zich te verheerlijken aan Satan, het beest en de valse profeten en alle die bij hem behoren. Al zijn engelen enzovoort. Daarom is dit een heel belangrijk hoofdstuk in de Bijbel. En niet voor niks zo vaak aangehaald. Ook in de profetie. En inderdaad, je ziet dat Farao hapt. Hij hapt toe. En ja, je ziet dat hij dan toen hij hem dan bericht werd dat het volk gevlucht was, dat hij van gezindheid verandert, ook zijn dienaren, en dat hij zijn wagen aanspant en zijn volk met zich meeneemt. 600 uitgelezen wagens. Zeshonderd wagens. Geen 500. Dat zou een genade aantal zijn. Maar het zijn de 6. Echt het getal van de mens. 6. En straks in de einde is het 666. Zo zie je hoe hij zich inspant. Alle volledig bemand. Zo verhardde de Heer het hart van Farao, de koning van Egypte. Zodat hij de Israëlieten achtervolgde. Maar de Israëlieten zetten hun uittocht voort. Door een verheven hand geleid. Toch is dat voor ons ook wel moeilijk hoor. Want wij zijn ergens ook. We merk je in het Nieuwe Testament. In de Efezebrief onder andere. Dat er een geestelijke strijd is. En er woedt een geestelijke strijd om ons heen. Job had het ook eigenlijk niet in de gaten. Maar dat wist hij allemaal niet. Wat er in Job 1 en 2 beschreven staat. Hè? Dat er om hem heen, in het grotere gebeuren, hij eigenlijk in het middelpunt stond. En eigenlijk een speelbal was. Dat wist hij niet. En wij kijken ook niet vaak daar doorheen. Dat kunnen we niet. En toch, Job was belangrijk in Gods oog. En Job was, zou je kunnen zeggen, was voorpagina nieuws. Elke keer in de hemelse krant. Daar stond hij op de voorpagina. Ik weet niet wat u en mij overkomt soms, maar we weten het niet, want dan zouden we ons denken, nou, wij zijn wat? Wij zijn op het journaal in de hemel. Maar zo is het soms wel. Job was op het journaal, stond op de voorpagina. En soms staan u en ik ook op die voorpagina. Reken maar als wij lid zijn van het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus, de nieuwe mens, is uiterst belangrijk in Gods oog. Ook uiterst belangrijk in Satans oog. Daarom is er die geestelijke strijd in de hemelse gewesten. En dat is hier en nu. En ook wij, besef dat wel, zijn af en toe ook voorpagina nieuws. Israël hier ook. En vaak is dan luisteren naar de Heer, als de Heer zegt we gaan terug. Dat is moeilijk. Naar mijn eigen idee had wel anders gemoeten. En ik denk dat heel veel Israëlieten hebben gezegd teruggaan, dat brengt ons in een veel te lastig pakket. Ja, de weg des geloofs in ons leven is steeds anders dan de weg van het verstand. Het lijkt voor ons de verkeerde weg. En in het geestelijke leven, als we heel eerlijk zijn, staan we steeds menige keer weer voor die keus. De keus van, gaan we nou de verstandelijke weg? Of gaan we nou de weg van het geloof? En er is moed voor nodig, om dan weer geestelijke moed, om die weg van het geloof keer op keer weer te gaan. Ja, als je dan ziet dat Israël in gehoorzaamheid die weg gaat, en ze gaan dan terug en ze legeren zich daar, dan lees je vanaf vers 10 dat als zij dan daar gekomen zijn en daarvoor die zee hun kampement hebben opgeslagen, dan lees je in vers 10, toen Farao naderbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op en zie de Egyptenaren rukten achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en schreeuwden tot de Heere. En ze zeiden tot Mozes, waren er soms geen graven in Egypte, dat gij ons hebt meegenomen om te sterven in de woestijn? Wat hebt gij ons aangedaan, door ons uit Egypte te leiden? Hebben wij u dit al niet gezegd in Egypte? Laat ons met rust en laten wij de Egyptenaren dienen, want we kunnen beter de Egyptenaren dienen dan in de woestijn sterven. Ja, in ons leven komt al heel gauw, ook al zijn we verlost, dan komt er heel gauw die oude mens boven. Oh, we weten allemaal wel terug in de geschiedenis dat we de Heer Jezus Christus hebben leren kennen als onze heiland en verlosser. En dan is het heel vreugdevol, dan sta je vol van blijdschap. Maar als je eerlijk bent, dan weet je ook dat je daarna, een periode daarna, al heel gauw weer werd geconfronteerd met je oude mens. En we worden soms in ons leven heel vaak weer geconfronteerd met die oude mens die boven komt drijven. Ja, zodra die geestelijke strijd dan er komt, zodra de gebeurtenissen in ons leven zijn, die misschien wat minder aangenaam zijn, zodra het wat moeilijker wordt, dan komt het erop aan dat we voort blijven gaan in het geloof. Want het is in deze tijd niet zien en toch geloven. En wat je hier eigenlijk hoort roepen, deze Israëlieten die bij Mozes komen, die beginnen te klagen, beginnen te murmureren, die beginnen eigenlijk te zeggen, wat zijn wij toch ellendig. Eigenlijk hoor je ze roepen hier, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? En als die oude mens in ons leven er is en we zien dan op de omstandigheden, want zij zien hier, ze slaan de ogen op en zie de Egyptenaren rukt er achteren aan. Als je op de omstandigheden gaat zien en op jezelf gaat zien en op de situaties gaat zien in je leven, dan word je daar niet gelukkig van. En ook al probeer je dan nog zo geestelijk te leven en die weg des geloofs te gaan door eigen inspanning, dan ontdek je in je leven, dat loopt uit op teleurstelling. En dan ontdek je dat je geen innerlijke vrede hebt, dat de omstandigheden je geloofsoog als ware aftrekken en dat je ziet op de omstandigheden hier en nu. Vaak ontdekken we dat we wel behouden zijn. En ook als je pas behouden bent, ontdek je dat je wel verlost bent. Maar aan de andere kant, wat heb je nodig? Je hebt eigenlijk de ervaring nodig van die doortocht, heel persoonlijk, door de Rode Zee. Je hebt ervaring nodig dat je niet een leven moet hebben in de nederlaag, maar dat je een leven mag hebben in de overwinning. En waar is de overwinning? De overwinning, er wordt geen lied gezongen hier hoor, bij Migdol. Je bent wel verlost, maar er is geen lied, er is geen overwinningslied. Waar is het overwinningslied? Als je door de Rode Zee getrokken bent en je staat aan de andere kant van de Schelfzee. En je zingt met Mozes en met Mirjam op de tamboerijn en de rij dansen enzovoort. En je zingt de Heere dat geweldige overwinningslied dat Hij heeft overwonnen. Daar is het overwinningslied. Niet aan de andere kant. En soms hebben we geen innerlijke vrede en geen overwinningsleven, omdat we met onze eigen gedachten bezig zijn met de omstandigheden hier en nu. Dat we ons zorgen maken. En ja, dan proberen we wel als christen te leven met veel kracht. Maar ja, eigenlijk ontdekken we dat al die eigen inspanning ja, ons geen millimeter verder helpt. En ja, wat hebben we eigenlijk voor nodig? We hebben ervoor nodig dat we Dat we persoonlijk dus die ervaring meemaken van het gaan door die Rode Zee. En beseffen dat je met Jezus Christus bent gestorven, bent begraven, maar ook zijt opgestaan in nieuwigheid des levens. En daar houdt het rijk van Satan op. Zolang je dat niet toepast op je eigen leven, dat je zo die Rode Zee doorgaat, dat je met Christus bent gekruisigd, dat je met Christus bent begraven, in zijn doop, in zijn dood, en dat je met Christus verrezen bent in nieuwigheid des levens, en dat je nu in nieuwigheid des levens mag gaan wandelen, ja, dan ervaar je altijd dat nog Satan aanknopingspunt hebt in je oude leven. Het nieuwe leven, voor een gelovige, begint aan de overkant van de Schelfzee. Daar houdt ook de macht van Farao op. Daar is Farao ook een overwonnen vijand. Daar liggen zijn trawanten spoelen aan de oever van de zee, dood. Hebben geen macht meer. Aan de andere kant wel, daar benauwen ze je. Daar jagen ze achter je aan. En dat moest Israël leren, dat moeten wij ook leren. En waar ligt dan het geheim? Nou, het geheim is dat wij moeten leren zien op het heil des Heren. Moeten leren zien op de verlossing des Heren. Dat zegt ook vers 13 en 14. Maar Mozes zeide tot het volk, vreest niet. Dat is het eerste wat hij zegt. Vreest niet. En voortdurend in de Bijbel wordt dat tegen al die gelovigen maar gezegd. Laat dat maar eens op in uw concordantie. Waar staat overal vrees niet? En worden we altijd in situaties gebracht waar we beginnen te vrezen. En dat is gezond, want dan is de Heer met ons bezig. Als we gaan vrezen, dus daar mag ook wel verheugd over worden. Maar dan mag je er ook op ingaan als de Heer dan tegen jou persoonlijk zegt, vrees niet. En ook Israël moest niet vrezen. Toen Abraham vertrok uit Ur der Chaldeeën, zei de Heer, vrees niet, Abraham. En zo gaat het de hele Bijbel door. En dan is het, vrees niet, houd stand. Ja, dat is leuk vertaald, maar staat er niet. Er staat eigenlijk, sta stil. Sta nou eens stil. Kent u dat, dat met een klein kind die aan dreinen is? Sommigen zitten hier, dus ik moet oppassen mijn woorden, maar ik heb al gehad dat ik noem geen naam, maar dat ik met een van mijn kinderen ergens stond en dat ze zo vervelend waren en dat ze aan je arm stonden te rukken en te dreinen en te zeuren en te klagen en te murmureren. Nou, het leek net Israël. En dat je er zo zat van was en dat je tegen hem door elkaar schudde. Je zegt, sta nou eens stil. En dan zegt de Heer dan ook, sta nou eens stil. En dat moet hij vaak tegen ons zeggen. Want dan zijn we zo bezig met het hier en nu en wat er allemaal gebeurt en wat allemaal ons overkomt. En op een gegeven moment zegt de Heer, en sta nou weer stil, wees nou weer stil alsjeblieft. En zie. Gaat erachter. Dan zult gij de verlossing des Heren zien, die hij uw reden bereiden zal. Zien. Zie. Kijk nou eens verder. Sta nou eens even stil. Word nou eens even stil. Zie nou niet op de omstandigheden, zie nou eens op de verlossing des Heren. Dat reikt verder dan hier en nu. Verder dan dood. Dat gaat over de dood en het leven hier en nu heen. En daar is je leven mee verbonden. Dan zul je de verlossing, het heil des Heren zien, die hij u heden bereiden zal. Nu, niet morgen, nu. Dan mag je gaan staan. Want de Egyptenaren, die gij gezien hebt, hè, en die je zo benauwen, en zo beangstigen, zult gij nimmer meer zien. En dan staat erbij, de Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. En dat is nou juist het hele geheim. Het hele geheim van het geloofsleven, van het geestelijk leven, van het staan en komen en blijven staan in het overwinningsleven, in het geloofsleven. Dan pas ontdek je, als God voor ons is,
Wie zal dan tegen ons zijn? Niemand.
Dan pas ontdek je in je leven dat niets je kan scheiden van Christus. Dat niets je kan scheiden van de liefde van Christus.
Niets. Dat het blijft.
En dat geeft rust, dat geeft vrede. Dan word je kalm en stil. Maar het gaat erom, worden we stil? Luisteren we? Gaan we niet meer vrezen? Gaan we als het ware in op de verlossing die de Heer Jezus Christus ons biedt? Het hele geheim van het overwinningsleven is dat we op moeten houden met eigen inspanning. We moeten stil worden. En gij zult stil zijn. De Heer zal voor u strijden. We moeten ophouden met zelf te strijden. Want je kan strijden met je oude mens. Je kan strijden met situaties en omstandigheden in je leven. En je wint het nooit. Je wordt er alleen maar triest van. Dat leidt alleen maar tot ik ellendig mens. Dat leidt alleen maar tot de ervaring dat je geen overwinning zelf bereiken kan. Dat je het goede wel wil doen, zoals Paulus in Romeinen 7 zegt. Maar als ik het goede wens te doen, dan is het kwade ligt me al nabij. Die regel vindt hij in zichzelf. Dat in zijn eigen vlees geen goed woont. Ja, dat ontdek je. Maar hier staat, de Heere zal voor u strijden. Geef het over aan hem. En laat hem nou de overwinning behalen. Hij kan dat doen. En dan moet je alleen, dan moet je eigenlijk alle situaties waar je soms mee kampt en waar je tegenaan zit, wat je beangstigt, dat moet je overgeven aan hem. En geloof. En als je gelooft, zo je geloofsoog richt op hem, ja, dan zou je de verlossing des Heren zien. Heel persoonlijk zien. Dan mag je wandelen door geloof. En welke overwinning wil de Heer ons allemaal geven? Nou, de overwinning die Paulus in Romeinen 6 zegt, en laten we dat toch maar erbij lezen, want Exodus 14 is daar een beeld van, een illustratie van. Dan staat er in Romeinen 6, vers 1, wat zullen wij dan zeggen, mogen wij bij de zonde blijven? Opdat de genade toenemen? Antwoord, volstrekt niet. En dan komt het, vers 2. Immers, hoe zullen wij die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet gij niet dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, en dan heb je eigenlijk de Rode Zee, het ingaan in die Rode Zee, het doortrekken in die Rode Zee, en aan de andere kant het verrijzen uit die Rode Zee. Of weet gij niet dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, één gemaakt zijn met hem, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop, in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwigheid des levens zouden wandelen. En dat is eigenlijk het geheim. Eén worden met Jezus Christus. Wat is dopen? Wat is die doop? Die doop is eenwording. Eenwording met Jezus Christus. Dit is geen waterdoop, zoals ze er vaak van proberen te maken. Nee. Dat kunt u wel lezen als u vooruit 1 Korinthe 10. Want dan wordt die geschiedenis hier aangehaald in 1 Korinthe 10. Geschiedenis van Exodus 14, die doortocht door de Rode Zee. 1 Korinthe 10 vers 1. Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gingen, allen zich in Mozes lieten dopen, in de wolk en in de zee, je ziet, en allen hetzelfde geestelijke voedsel aten. Nou, ze werden gedoopt waarin? Ze werden gedoopt in Mozes en in de wolk en in de zee. Ze werden één gemaakt. Dat wil dopen zeggen. Ze werden één gemaakt met Mozes. Ze werden één man met Mozes. Één in zijn geloof. En ze werden ook één met die wolk. Die wolkkolom, die Shegina. Die hen beschermde van achter. En die hen ook
door de woestijn leiden. En ze werden één in die zee. Ze werden één. Dat is in feite de doop des geestes. De doop die de Heilige Geest maakt. Die maakt ons één. In het lichaam van Christus. De gereformeerden die zeggen zo mooi in hun geloofsbelijdenis wat dopen is. Daar zeggen ze dat dopen is inlijven. Inlijven in de gemeente. Nou, dat is waar. Dat is wat dopen is. Eén lijf worden met. Eén leven worden met. Eén worden in Mozes. En Christus werd gedoopt met een doop. Waar hij tegenop zag. Dat lezen we in de evangelie. Dat was geen waterdoop waar hij doorheen ging. Wat was die doop van hem? Die doop van hem, dat was zijn lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. Toen sprak hij over die doop waarmee hij gedoopt zou worden. Hij werd één gemaakt met het kruis. Hij werd één gemaakt met onze zonden. Daar leed en stierf hij voor. Dat droeg hij in zijn lichaam weg op het kruis van Golgotha. Maar het mooie is, wij zijn ook zo gedoopt in Christus. We zijn één gemaakt met hem. Zowel in zijn dood, in zijn kruisiging, als in het graf, als in zijn opstanding. Opdat wij in nieuwigheid des levens zouden wandelen. Opdat de zonde geen heerschappij meer over ons zou hebben. Wij geen slaven meer van de zonde zouden zijn. En kijk, dat is de overwinning. De macht in feite van Farao, de macht van Egypte, de macht van de zonde, die houdt eigenlijk op als wij in het geloof door die Rode Zee heen gaan. En daar is wel geloofsmoed voor nodig, want als je het heel goed leest hier, Exodus 14, dan kom je langzamerhand tot de ontdekking dat het niet ook voor hun doorzien was. Want wat ik zo mooi vind is dat als Mozes het volk erop gewezen heeft, niet te vrezen, dat ze nou stil moeten zijn, dat de Heere voor hun zal strijden, hè, en dat ze op de Heere moeten zien, op de verlossing des Heeren. Wat is dan hetgeen wat God zegt? In vers 15, dan zegt God: toen zeide de Heere tot Mozes, wat roept gij zo luid tot mij? Zeg tot de Israëlieten dat ze opbreken. Wat eigenlijk de Heere zegt is van, ja, ho eens even, je moet helemaal niet gaan bidden of zo. Er valt niks te bidden. Er valt niks te roepen. Hou op met dat geroep. Wat roepen jullie allemaal tot mij? Ga, dat is wat de Heere zegt. En zo moeten wij ook gaan in het geloof. Wij moeten niet over situaties enzovoort enzovoort. En waar we in falen en enzovoort daarover tot de Heere gaan roepen, dat heeft geen zin. Nee, we moeten stil worden. We moeten gaan zien op de verlossing des Heeren in het geloof. En we moeten eenvoudig gaan. En ga dan. Daarom staat er ook in Hebreeën 11, in de geloofshelderij, daar wordt heel dat volk hier genoemd. Hebreeën 11, vers 29. En dat is goed om dat erbij te lezen. Hebreeën 11, vers 29. Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan, als over droog land. Dat vind ik een hele vreemde zin. Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan, als over droog land. Vreemde zin toch? Was het dan zo, broeders en zusters, dat Mozes zijn staf en zijn hand ophief en dat de zee helemaal droog viel, zoals in de film van de 10 geboden, en dat toen je zomaar een weg zag en dat ze zomaar er doorheen konden wandelen? Is dat door het geloof? Wat is geloof? Nou, dat staat bij Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. En het bewijs der dingen die men niet ziet. Er was niks van te zien. Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan, als over droog land. Maar het was niet droog. Je moest wel door het geloof je je geloofstap zette, dan werd het droog. En zo is het bij ons ook. De Heere nodigt ons uit van niet te roepen en te gaan bidden, nee, te geloven en te gaan. En dan moet je je geloofstap durven zetten. En dan wordt het droog land. En zo ging Israël door die Rode Zee. Er stond links en rechts van hen het water als een muur. En je kon erop zien, en dat kon je misschien ook nog wel benauwen, ook maar aan de andere kant. Als je in het geloof ging, liep je als het ware als over droog land. Als de Egyptenaren dan erachteraan komen, terwijl de Egyptenaars, toen zij het ook beproefden, verzwolgen werden. Waarom werden ze verzwolgen, de Egyptenaars? Want ze gingen niet door geloof. That's the problem. Als je niet door het geloof wandelt en je zo het lijden en sterven van Christus Jezus aanvaardt, dat je in nieuwigheid des levens mag gaan wandelen aan de overzijde en dat je het overwinningslied van Mozes mag gaan leren zingen en dat je in de overwinning mag gaan staan, ja, moezusters, dan kan je wel proberen met anderen mee te zingen en dan kan je wel naar samenkomsten gaan en ook, maar dan heb je niet die vrede in je hart die de man of vrouw naast je wel hebt. Dan heb je niet die overwinning waarvan gezongen wordt in al die liederen. Waarom? Omdat je niet door het geloof gaat. Je moet in feite die geloofsdaad die Christus verrichtte door te lijden en te sterven voor onze zonde aan het kruis, dat moet je als het ware in je leven ook persoonlijk toepassen. Dan zeg je, ja, ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef. Toch niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nog hier, in dit leven leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Daar gaat het om. Dat is wat Paulus zegt in Galaten 2, vers 20. Gaan we zo door het geloof? Als laatste wil ik nog zeggen, we sluiten daarmee af, is dat die doortocht door de Rode Zee dus symboliseert niet alleen dat wij daar persoonlijk doorheen mogen gaan en aan de overzijde mogen komen. En ook al is dan het leven nog steeds een woestijn, want dat is de eerste ervaring die je tegenkomt, hè? Dan denk je misschien, goh, ik ga door de Rode Zee heen en ik accepteer dat ik gestorven ben met Jezus Christus en begraven en dat ik nou een nieuwigheid des levens wandel in de nieuwe mens. En ik zal nu wel in Kanaan zijn. Kanaan zal wel liggen aan de overzij. Nee, dat ligt nog wat verder weg. Je komt tot ontdekking, daar is nog steeds de woestijn. We staan nog steeds hier en nu. Maar we gaan wel heel anders gezind. Mirjam die pakt de tamboerijn. En er wordt gezongen. En zo mag je in vreugde door het leven gaan. Ook al is alles wat het leven je biedt, komt op je over als een woestijn. Er zijn sommige mensen die denken, nou, ik ben christen, maar ik kan er ook nog wel een beetje genieten van de wereld. Dat kan je wel proberen te doen, maar als je eenmaal door die Rode Zee bent gegaan, als je eenmaal verlost bent en je hebt leren kennen de nieuwe mens en dat je nieuwigheid des levens wandelt, ja, dan kan je wel proberen te genieten van die wereld, maar dat lukt toch niet. Die wereld voor je is, komt aan je over als een woestijn. Het bevredigt je hart niet. Dat ervaar je dan. Maar je mag dan in vreugde en in vrede je weg vervolgen. Maar je doortocht, die symboliseert dus ook de doop van Christus, waar hij zo tegenop zag. En dat het overwinnen voor hem was van de dood zelf. Het te niet doen van hem die de macht over de dood had. Die ontroonde hij. Die deed hij teniet. En Exodus 14 beeldt in feite iets moois uit. Beeldt in feite uit Genesis 3 vers 15. Dat aan de ene kant je van Christus zou kunnen zeggen, en dat is zo vreemd op het kruis van Golgotha. Je ziet daar Genesis 3 vers 15 eigenlijk uitkomen. Dat de slang, het zaad van de slang, wel Christus hiel vermorzeld. Maar wat Satan nooit had verwacht, is dat Christus juist door die daad de kop van de slang vermorzelt. En dat is ook zo wonderlijk hier. Farao denkt van, ik overwin Israël, maar hij leidt de nederlaag. Hij vindt eigenlijk de dood daarin, die Rode Zee. Hij komt daarom. En geheel zijn legermacht, waar hij denkt juist de overwinning te behalen, en ook in de eindtijd, waar hij denkt om de overwinning te behalen, daar haalt hij juist zijn nederlaag.
En straks vindt alles een herhaling. Dan is er weer een farao, weer een Israël, weer een beest, weer tovenaars van Egypte, weer een valse profeet die allerlei wonderen doet en wonderen kan nadoen. Er zijn weer plagen, er zijn weer dezelfde plagen die terugkomen, de plagen van Egypte. En Mozes is er ook weer, want hij is een van die twee getuigen. En weer is er een lied van Mozes, wat ze zingen aan de glazen zee. Alles vindt zijn herhaling. En weer is er een pad door de Rode Zee, een heerbaan, waardoor het verloste Israël vlucht en waardoor het veilig aankomt, uiteindelijk in het beloofde Kanaan. Moeders en zusters, ik hoop dat ook Exodus 14... Een persoonlijke les voor ons is, voor ons geestelijk leven, waar we in ontdekken hoe we overwinning leven kunnen omarmen, door op te houden met eigen inspanningen, door ons te identificeren met Christus, omdat we met hem zijn eengemaakt, en dat we dan mogen wandelen in vrede. En dan mag je meemaken dat je dan voortwandelt en dat je dan denkt van, hé, ik had vroeger daar toch altijd zo last van. Dat benauwde me altijd zo. Daarvan riep ik vaak zo, ik ellendig mens. En zonder te beseffen, zonder dat ik er nou tegen ben gaan strijden. Ik ben stil geworden. Ik heb de verlossing des Heeren gezien, want het is automatisch uit mijn leven verdwenen. Dat doet het heil des Heeren. Dat doet hij. Is een geweldige overwinning. Dat is het nieuwe leven, wat we dan met elkaar mogen leven. En dat is iets fantastisch. Amen.